Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, broeders en zusters thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee de Graaf uit Nunspeet. De schriftlezing is Galaten 3 vanaf vers 19 tot en met vers 7 van hoofdstuk 4. Het thema van deze dienst is Jezus is geboren onder de wet. Mededelingen namens de kerkenraad. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, met name voor de poster en de algemene middelen. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte. Deze collecte is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu Psalm 132, vers 5 en 6 zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwde, de drie enige God, is ook vanmiddag onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen Psalm 33, het eerste vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heer. 33, het eerste vers. Wij doen nu belijdenis van ons geloof en we zingen daarna Psalm 106 vers 26. Dus 106 vers 26, nadat wij ons geloof hebben beleden. Laat er nu in ieder van u met mij in zijn of haar hart meezeggen en meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij nu eerst samen bidden. Heere trouwe God in de hemel, het is een wonder dat wij ook vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Op deze laatste zondag van het jaar 2019. Het is een wonder van uw trouw, o Heere. Heel veel zondagen hebt u ons gegeven, waarop het woord van u als een zaad werd uitgezaaid, met de bedoeling dat de vruchten zullen komen. En ook vanmiddag laat u nog weer zaaien, Heere. We danken u voor alle vruchten die er het afgelopen seizoen mochten opkomen. Heere, dat zien we niet zo snel met het menselijke oog. Veel is verborgen. Maar hier en daar is er misschien wel vrucht gekomen of nieuwe vrucht. Wat een wonder, Heere. Wat kan een mens daar verheugd over zijn. Dankbaar voor zijn. Dat nieuwe leven in ons hart opbloeit. Dat er meer zicht komt op u en dat het hart meer geneigd is om u de lof te brengen. Heere, waar hebben we het aan verdiend? We bidden u, ook als wij misschien nog niet zoveel vrucht vertonen. Dan kunnen we op een onverschillige manier zeggen, ja, het zij zo. Maar er zijn misschien ook mensen die serieus daarmee worstelen. Waarom komt er zo weinig vrucht? Ik zou zo graag meer geloof, meer van dat werk van de bekering zien. O Heere, nu zegt u vanmiddag dat het aan u niet ligt. En dat het uw liefste werk is om dat te geven in ons leven. U schijnt zo graag vruchten van geloof, van hoop en van liefde. We bidden u, Heere, of u ook deze dienst tot een gezegende dienst wilt maken. En een gezegende dienst, dat is niet alleen een dienst waarin we alles begrijpen en waarin we fijn zingen. Maar een gezegende dienst is toch een dienst waarin we ervaren dat u mijn hart aanraakt. Dat u me stilzet. Dat u mijn leven verdiept. Dat u mij mijn zonde laat zien waar ik mee moet breken. En dat u mij bovenal die Heere Jezus laat zien. Die zaligmaker. Die verlosser. O Heilige Geest. Geest van hierboven. Leert u ons geloven. Want dat moeten we allemaal iedere dag weer leren. Ook de gelovigen. Ook als we door u zijn veranderd, Heere. Dan is het niet zo dat we het in de zak hebben tot aan onze dood toe. Leer ons geloven en daarom is het zo fijn om ook de schriften te hebben. Om elkaar te ontmoeten, om de prediking te hebben. Om samen te zingen, om samen te belijden. Heere, we danken u dat we ook ons geloof mochten belijden. Want als we dat doen, dan doen we dat met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We voelen ons wel eens eenzaam in deze maatschappij. In plaatsen als Veenendaal en andere plaatsen voelen we ons nog niet zo eenzaam. Maar het aantal christenen neemt gestaag af. En er zijn plaatsen in ons land waar mensen in een nog kleine gemeente het proberen vol te houden. Heren, we mogen weten dat u machtig bent en dat u onder alle volken hebt die uw naam belijden. Ook in landen waar de islam regeert. Ook in landen waar de naam van Christus verboden is om te belijden. En we weten ons, Heren, met al die onzichtbare mensen verbonden. Uw kerk is wereldwijd. Heere, gedenk uw kerk. Gedenk ook die christenen die worden onderdrukt. Die soms worden onthoofd. Het lijken wel weer de tijden van keizer Nero. Die worden onthoofd vanwege een fanatisme dat geen grenzen kent. O Heere, houd uw kerk in stand. We bidden u voor hen die dichtbij ons leven, maar niet in de kerk kunnen komen. Gedenk de luisteraars die deze dienst meebeleven. Zegen hen in hun specifieke thuissituatie. We bidden u, Heere, voor alle die hier in de kerk zijn. Geef dat we kunnen luisteren, dat alles wat ons het hart neerdrukt, dat even weggenomen wordt. Geef het aan ouderen, geef het aan jonge mensen. En laat de boodschap van u harten mogen treffen. Mensen mogen raken. Mensen in het donker in het stralende licht zetten. En mensen die slaaf zijn, tot kinderen van u maken. Heren, wij hebben u veel te vragen. En wij hebben u niets te bieden op grond waarvan u het zou kunnen doen. Integendeel. We moeten belijden dat we alles tegen hebben, dat we alles verzondigd hebben. Maar we pleiten op de Heere Jezus, die alles verdiend heeft. En waarvan u gezegd hebt dat als we in zijn naam bidden, u ons verhoren zult. Hoort u onze gebeden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit Galaten 3 vers 19 tot 4 vers 7. Galaten 3 vers 19 tot 4 vers 7. Waartoe dan de wet? Zij is er aan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En ze is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, omdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat we uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij het niets van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgename van God door Christus. Tot hiertoe de schriftlezing. We gaan nu samen zingen, ter inleiding op de prediking, uit Psalm 119, vers 80 en vers 83. 119, vers 80 en vers 83. We willen de prediking beantwoorden met het zingen van Psalm 124, daarvan het vierde vers. 124, daarvan vers 4. De boodschap voor deze middagdienst is uit Galaten 4, de versen 4 en 5. Galaten 4, vers 4 en 5. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Gemeente, boven deze tekst zou je kunnen zeggen, het kerstevangelie naar de beschrijving van Paulus. Midden in de Galatenbrief schrijft hij over de komst van de Heere Jezus in deze wereld. En hij doet het weer heel anders dan Lucas en Matthäus. Hij schrijft niet over de reis die Jozef en Maria moesten maken. Hij heeft het niet over de herders, hij heeft het niet over het engelenleger, dat zingt niets. Hij heeft het erover dat de gelovigen, nu Christus gekomen is, bevrijd zijn. Dat ze niet meer onmondige kinderen zijn, maar dat zij kinderen zijn in volle rechten die Abba Vader mogen zeggen. In rijkere gezinnen in de Grieks-Romeinse wereld, en dat is wel goed om dat eventjes helder te hebben. In rijke gezinnen in de Grieks-Romeinse wereld hadden ze een slavendienst, vaak een Griek. Die was er om de kinderen te onderwijzen en op te voeden. Hij werd paidagogos genoemd. Daar komt ons woord pedagoog vandaan. Maar voor onze begrippen was hij nou niet bepaald een pedagoog. Het was een leermeester, de Statenvertaling zegt tuchtmeester, maar je zou kunnen zeggen het was een ouderwetse onderwijzer die ze alle versloeg wat geweld betreft. Want zo'n slaaf, die als de kinderen niet luisterden, dan kregen ze met een stok. Stel je nou eens voor, kinderen, dat je op school zit en dat de meester of de juf, die heeft er een grote stok staan, en als je iets niet weet, dan krijg je een klap met een stok. Kindermishandeling, zeggen we dan. Ja, kindermishandeling. Maar dat was nu eenmaal zo. En het is nog niet zo heel lang geleden, toen ik zelf op de lagere school zat. Toen werd ook nog wel de stok gebruikt en kon je behoorlijk afgerammeld worden. Dat was toen nog heel gewoon. Nou, dat was nog heilig bij wat die pedagogos deed. Die kinderen die hadden soms striemen op hun lichaam staan. Maar hij was ingehuurd om die kinderen tot goede burgers te maken. En zo zegt Paulus, waren jullie als gelovigen voorheen ook onder zo'n leermeester. En het was de wet van Mozes. Dan moeten we daarbij niet alleen denken aan de 10 geboden, maar dat hele samenstel van wetten, zoals we in de eerste 5 boeken van Mozes tegenkomen. Hoewel we erfgenamen waren, erfgenamen van God, want God had ons uitverkoren in zijn eeuwige liefde, werden wij verdrukt door die wet. De wet heerste hard over ons. En dan is er een keerpunt, dan komt hij bij het kerstverhaal. Dan zegt hij, en door de geboorte van de Heere Jezus is alles veranderd. Door zijn komst was u niet langer onmondige kinderen door de wet verdrukt, maar werd u verlost van die wet. Door het geloof in Jezus, het kind van Bethlehem, zijn wij kinderen geworden die kunnen zeggen, Abba, Vader. Mag u het ook zeggen, gemeente? En hoe hij dat gedaan heeft, zegt Paulus, Jezus is nu geboren onder diezelfde wet. Hij is in de klas gekomen bij diezelfde tuchtmeester. Nou, laten wij vanuit die invalshoek Jezus' geboorte ook bezien dus. Jezus is geboren onder de wet, ten eerste op Gods tijd. Ten tweede in diepe vernedering en ten derde tot onze verlossing. Dus Jezus is geboren onder de wet. Op Gods tijd gebeurde dat. In diepe vernedering en tot onze verlossing. Het eerste wat Paulus hier in de tekst aandacht voor vraagt is dat het gebeurde op Gods tijd. Toen de volheid des tijds gekomen was. Het wijst erop dat er een tijd voorbij ging, maar dat op een bepaald moment de tijd vol was. Denk maar aan de wekker die u 's avonds zet. Die wekker die loopt een hele tijd. En op een bepaald moment gaat die wekker af. Dan is de tijd vol. Vol zijn, dat doet ons ook denken aan een zandloper. In vroegere computers had je nog wel eens zo'n zandlopertje. Als je een poosje moet wachten, dan is het steeds omgekeerd. Nou, zo'n zandloper, dat waren twee glazen bolletjes met een heel dun halsje daartussen. En dat ene bolletje zat helemaal vol zandkorrels. En als je nou zo'n zandloper had, dan zat in het onderste bolletje zaten al die zandkorrels. Dan draaide je dat om en dan begonnen van boven naar beneden te lopen. En het was zo geconstrueerd dat als de laatste korrel naar beneden viel, dat een bepaalde exacte tijd voorbij was. Zo is het eigenlijk dat de volheid des tijds is gekomen. En wat deed nou die volheid komen? Was dat het vurige geloof en het verlangen van Israël? Hebben om zo te zeggen de mensen in Israël God naar zich toegebeden? Was dat de verdrukking van Gods kinderen? Was dat het ruwe optreden van de keizer in Rome? Het zal allemaal wel mee hebben gespeeld, maar het was gewoon de tijd die God heeft vastgesteld in zijn welbehagen. God heeft de wekker gezet in zijn eeuwige raadsbesluit. En als het dan de tijd is, dan gebeurt het. Gods klok in de hemel loopt anders dan die van ons gemeente. Hij telt anders dan wij. Het wordt ten diepste niet bepaald door wat er op de aarde gebeurt, al leken alle omstandigheden tegen. Wat heeft dat ons te zeggen? Ten eerste, dat God zijn eigen tijd stelt om in te grijpen. Wij kijken op ons horloge. Onze klok, en die is vaak maatgevend. Wij denken, nu moet God ingrijpen. En wanneer dat niet gebeurt, gaan we twijfelen. Hoort hij mijn gebed wel? Is het wel waar dat wie klopt, die zal open worden gedaan? Er gebeurt maar niks. Is God mij vergeten? God heeft zijn eigen tijd. Ook als het gaat om mijn persoonlijk leven. Als de tijd vol is, grijpt hij in die moeilijkheden waar ik in zit. Op zijn tijd geeft hij licht in de duisternis van die aanvechting. Op zijn tijd zal ik ontdekken dat er een weg is waarlangs ook mijn voet kan gaan. Er ligt nog een tweede les in. Gods tijd breekt aan, ook al lijken de omstandigheden nog zo ongunstig. Maar kijk nu eens naar de wereld van toen. Was die er rijp voor geworden om de Heere te ontvangen? Was Israël er rijp voor? Och nee. Israël werd overheerst en het ergste was dat Israël ook geestelijk heel erg weggezakt was. Niet alleen was ze haar zelfstandigheid kwijt, maar het godsdienstige leven was weggezakt. Nou, dat zou je niet zeggen als je in die tijd naar de tempel ging, want de tempel die draaide ontzettend goed. Jongen, wat een dieren werden er geofferd. En de Sadduceeën en de hoge priester, dat waren de aandeelhouders van de BV-tempel. Het geestelijke leven dat liep als nooit tevoren. Gemeente, het geestelijke leven kan dus naar de uiterlijke vorm bloeiend lijken. Maar er waren nog maar weinig die echte Messias verwachten. Volle kerken. Dat zegt in onze ogen, zeggen wij, geweldig, hè? Nou, maar in Gods ogen zegt dat nog niet alles. God kijkt naar, wie leerde mij nu verwachten? Maar als de tijd vol is, als de volheid des tijds gekomen is, dan komt Jezus. Ook al is het een geesteloos volk. En dat betekent ook met de wederkomst. Wij denken wel eens, hoe lang duurt het nog? Hebt u die gedachte nooit? Hoe lang duurt het nou nog voordat de Heere Jezus terugkomt en alle dingen nieuw maakt? Waar blijft de belofte? Maar hij heeft zijn wekker gezet in de hemel. En die loopt niet zoals onze klokken lopen, maar wees maar gerust. Als de volheid destijds bij God gekomen is, dan komt hij terug, niet als een kindje, maar als die redder, onze zaligmaker. Maar dan zal hij ook de rechter moeten zijn, voor alle die voor hem niet hebben gebogen. De volheid van de tijd, gemeente, wij kijken daar naar uit. Maar in de tweede plaats, wat een vernedering hield die geboorte in. God heeft zijn zoon uitgezonden. Hij moest die hemel uit waar alles zo mooi was. Geen ziekte, geen pijn, geen kou, geen lijden, geen zonde. En hij werd uitgezonden naar de aarde. Waar alles anders was. In de afgelopen jaren zijn er vanuit Nederland vele militairen uitgezonden voor een vredesmissie. En misschien zitten er hier in de gemeente ook wel militairen die aan een missie hebben meegedaan. Uruzgan en Mali. En dat is heel wat als je uitgezonden wordt uit je eigen veilige land vandaan. Naar ergens een streek in de wereld waar twee vijandige machten tegenover elkaar staan en je moet proberen daar de vrede te bewaken. Maar ze blijven in zekere zin toch buiten de ellende. Ze hebben een eigen onderkomen met eigen eten en drinken. Ze hebben eigen medische verzorging. Hoezeer ook zo'n missie je lichamelijk en psychisch niet in de koude kleren gaat zitten. Maar je wordt niet één met die bevolking, dat kan ook niet. En als de nood aan de man komt, dan word je gerepatrieerd naar Nederland. Maar als God zijn zoon uitzendt, dan wordt die zoon niet als 33-jarige toegeruste militair gedropt door een helikopter. Hij wordt mens. Hij wordt één met die bevolking hier op de aarde, met u en jou en mij. En om dat nog eens te onderstrepen, staat er geboren uit een vrouw. Want ja, in de oude kerk zijn allerlei dwalingen geweest. En een van die dwalingen was de dwaling van het docetisme. U mag die naam wel vergeten, maar die mensen zeiden, Jezus had een schijnlichaam. Hij had een beetje menselijk lichaam als een omhulsel, maar eigenlijk was hij God en hij bleef ook God. Ja, hij bleef wel God, maar hij werd mens, geboren uit een vrouw. Wij zijn allemaal geboren uit een vrouw, onze moeder. Jongens en meisjes, weet je dat er twee mensen zijn geweest die niet uit een vrouw zijn geboren? Moet je goed nadenken. Ja, je weet het wel, je lacht al. De eerste was Adam, niet uit een vrouw geboren. God heeft hem geformeerd uit het stof van de aarde en zo werd Adam de eerste mens. Tweede, Wie is er ook niet uit een vrouw geboren? Eva. Ze werd uit de rib van Adam door God gevormd tot een vrouw. Maar wij zijn allemaal geboren uit een vrouw. En dat betekent dat we mens zijn. Dat betekent dat we deel hebben aan deze wereld met al zijn mooie dingen, maar ook met al zijn ellende. Dat je pijn kunt hebben, dat je doodsangst kunt hebben, dat je een keer moet sterven, dat je depressief kunt zijn, dat je leven een ware hel kan worden, dat je schuld hebt. En zo is het nu met Jezus gegaan, geboren uit een vrouw, ons in alles gelijk, behalve de zonde. Wat een vernedering, gemeente. En het diepste van die vernedering is wel dat hij op die manier onder de wet is gekomen. Is dat dan een vernedering, die wet? Paulus zegt, die wet is rechtvaardig en heilig en goed. Jawel, die wet is goed, maar wij zijn niet goed. Als gevallen mensen kunnen we niet meer overweg met die wet. Dat wordt een kwelling voor ons. Paulus heeft het over die pedagoog, die super ouderwetse schoolmeester met een knuppel. En zo was die wet eigenlijk een tuchtmeester. En waarom was die wet nou zo'n vloek? Zal ik nog een ander beeld gebruiken? Zijn hier hondenbezitters in de kerk? Als je een hond hebt, dan heb je ook een halsband. En nu, in het verleden waren er wel wurgkettingen of een slipketting. Als je een hele wilde hond had, een grote hond, dan deed je zo'n wurgketting om en die wilde weg. En dan kon hij niet meer. Vaak zaten in die ketting ook nog van die palletjes die rechtop gingen staan. Vandaar dat door de dierenbescherming dat niet meer gebruikt mag worden. Nou, zo was eigenlijk die wet. Die tuchtmeester had de wet in handen en die wetgemeente die zo goed was, die was tot stikkens toe benauwd. Want ik ben van God afgevallen. Ik kan niet meer naar de vrijheid toe. En als ik het goede wil doen, dan ligt de kwade mij bij. En die tuchtmeester die staat daar wel met die stok en die zegt, je bent dood. En je blijft dood en je deugt nergens voor. Vandaar dat Paulus schrijft in Galaten 3 vers 13 dat de wet een vloek was. En nu is Christus geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Hij is bij ons in de klas gekomen bij die vreselijke meester, die paedagogos. Hij is, om het andere beeld te gebruiken, net als wij met die halsband omgeboren. En als ik het goede wil doen, als ik vrij wil zijn, kan ik geen kant op. En zo ging hij voor ons naar Golgotha. Hij zei tegen die tuchtmeester opzij, de tijd is gekomen. Ik schaf de wet niet af, maar ik ga naar Golgotha, het handschrift van onze zonde dat tegen ons getuigde, dat ga ik teniet doen. Ik ga die halsband, die verstikkende halsband van de wet, die ga ik vervullen. Jezus heeft dus niet de wet afgeschaft, hij heeft hem vervuld. Hij heeft alles wat God van mij vroeg werkelijk vervuld. En dat is een andere kant van het kerstfeest. Wanneer Jezus daar ligt in de kribbe, dan ligt hij onder de wet. En als je het je voorstelt, een kindje in de kribbe, dat is toch zo mooi. Ook als je helemaal niet gelooft, dan krijg je zo'n tranen in je ogen. O kinderke klein, o kinderke teer, van hoge hemel kwam u neer. Maar je ziet de knuppel van de tuchtmeester al. En de verstikkende halsband van de wet. De schaduw van het kruis valt over de kribbe. Komt verwonderd u hier, mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Als God nou gezegd had, dit is het evangelie, dat mensen moeten proberen die wet te vervullen, dan zouden ze allemaal aan die wurgketting zijn blijven hangen. Maar dit is het evangelie dat Jezus onder die wet gekomen is en die wet heeft meegenomen naar Golgotha. Alles heeft hij vervuld. Gemeente, voelt u iets van de diepte van het kerstfeest? Het is een doodserieus feest, hoor. Het is een heel moeilijk feest. Als ik zie wat mijn zonde Jezus voor vredesmissie heeft opgeleverd. Hoe hij moest gaan lijden. Maar tegelijkertijd is het dan ook een geweldig feest. Omdat hij mens is geworden. Omdat hij onder die wet is gekomen. Is hij nu gekomen om vrede te brengen. Om te verlossen. Nu wil hij degene die onder de wet zijn. Vrijmaken. Zodat ze zeggen Abba, Vader. Omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Verlossen. Staat een woord dat eigenlijk vrijkomen betekent. Betekent het losgeld dat betaald moest worden voor een verbeurd leven. Exodus 21 vers 30. Wie het recht op verder leven verspeeld had, kon door het losgeld worden vrijgekocht. En dat kwam Jezus nu doen. Ons verlossen van die ketting. Ons verlossen van die leermeester die alleen maar kon schreeuwen en slaan, omdat we alles verkeerd deden op de school van de wet. En nu is die geboren koning, die is naar de hemel gegaan, om mensen die onder die wet zijn en daardoor geknecht worden en daardoor zich gebonden voelen, om ze te verlossen. Niet in die zin van je hoeft je niet meer aan de wet te houden. Nee. Maar door te zeggen, ik heb die wet voor jou vervuld. Als jij het gevoel hebt een gevloekte te zijn, kijk dan naar mij. Ik ben een vloek geworden op Golgotha. Gemeente, het is wel belangrijk dat persoonlijke geloof. Want dat Christus is geworden onder de wet, betekent niet dat automatisch alle mensen nu vrij van de wet zijn. Maar hij komt. Gemeente, voelt u er wel eens iets van? Die druk van de wet. Het kan best zijn dat tegenwoordig dat ver van de beleving afstaat. Worstelen met de wet, Luther, Kolbrugge, wat zijn dat voor sterren, zullen jonge mensen zeggen. Nou, dat waren theologen. Dat waren theologen. Maar die hele belevingswereld, het lijkt wat vlakker te worden. Maar juist als we dieper graven, dan vinden we ook meer troost. Jezus is gekomen om mij van de wet te verlossen. En hij zegt tegen mij, zal ik jou verlossen van de vloek van de wet? De vloek van de wet. Ik merk helemaal niks dat ik een halsband om heb. Dat ik u verlos van die tuchtmeester. Ik merk helemaal niet dat ik een lelijke meester heb in de klas, want ik krijg nooit klappen. Ja, dat kan natuurlijk. Als een hond uiteindelijk door zo'n wurgketting helemaal murf is geworden, dan gaat hij liggen met zijn kop op zijn poten en doet hij niks meer. En een mens die het op heeft gegeven om tot vrijheid te komen, om te zoeken naar bevrijding, die mens die zegt gewoon, nou, dit is het leven zoals ik het nu heb. Beetje eten, beetje drinken, beetje leuke dingen, En verder ga je sterven. Dat is het leven van veel mensen vandaag. Ook buiten de kerk, maar misschien ook wel in de kerk. En dan voel je niet dat er iets is waarvan je verlost moet worden. En dan weet je niet dat er iets is waarvan je verlost kunt worden. Gemeente, als je nou wilt weten hoe die wet nou tegen je werkt, dan moet je eens proberen om alles te doen wat de wet gebiedt. Probeer het nou eens, de komende week. Dan loop je hartstikke vast. In je eigen schuld. Paulus zegt, als ik het goede wil doen, dat wil zeggen, ik wil die weg gaan naar de vrijheid toe, dan ligt het kwade mij bij en dan voel ik weer die tuchtmeester. En naarmate ik daarvan meer voel, gemeente, wordt het wonder van Jezus, die onder de wet gekomen is om mij van die wet te verlossen, steeds groter. Naarmate ik me zieker voel, zo gaat het bij u ook wel, krijg ik steeds meer verlangen naar de dokter, die me misschien ervan kan genezen. En naarmate ik meer voel, ik ben aan handen en voeten gebonden en ik kan maar niet goed doen wat ik eigenlijk ten diepste wil, dan mag ik weten, hij maakt die band los. Door zijn geest. Zijn er mensen in de kerk die kunnen zeggen, de band is los? Zijn er mensen in de kerk die dat kunnen zeggen vanaf hun bekering af? De band is los, ik heb geen last meer van de wet. Nee, de beleving is anders. Tot het laatste van je leven kun je soms last hebben van die wet. Zeker als je weer uitgeleid en als je jezelf tegenvalt en als je God tegenvalt. Wat kun je dan weer die stem van die oude leermeester horen? Wat kun je dan weer die knuppel van die leermeester als het ware voelen in je omgeving? Wat kun je dan die wurgband weer voelen? De man als Kolbrugge, jongens en meisjes Kolbrugge, was een bekende theoloog, maar sommige mensen kennen dan Kolbrugge wel. Dat was een man die het zo beleefde. Ik ben verkocht onder de zonde en ik blijf gevloekt door die wet. Maar als ik op Jezus zie, die een vloek is geworden, dat zijn de momenten dat de halsband breekt. En dat de wet naar me toe komt als vervuld. Dat zijn de momenten dat de woorden Abba Vader op mijn lippen komen. Dus wie ziet op Jezus door de Heilige Geest, die mag weten, de wet is vervuld. Nou even terug naar die pedagoog. Als nou zo'n jongen, zij voor de jaar of 18, die was volwassen geworden. En die gaf de meester een hand, die zei, nou meester, bedankt hoor, zoals kinderen bij de basisschool zeggen, meester, bedankt voor het onderwijs. Dan was iemand vrij. Geen klappen meer. Geen pijn meer. Wat deed zo iemand dan? Zei die dan, gelukkig, ik ben die vent kwijt. En nu ga ik alles doen wat ik voorheen niet mocht. Nu ben ik de baas en nu kan die leermeester hebben gezegd wat hij wil. Maar nu ga ik lekker de bloemetjes buiten zetten en ik ga doen wat ik wil. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Zo iemand die volwassen was geworden, die erfgenaam was geworden, die nam dat onderwijs van die leermeester wel mee. Hij waardeerde zijn opvoeding en wat was hij vrij blij dat hij van die school af was. Maar nu ging het tot eer van zijn vader, het goede doen. Gemeente, er is geen vrijheid zonder grenzen. We komen het vandaag wel tegen, ook in christelijke kringen, dat men zegt, de wet, dat is iets van het Oude Testament. Als je gelooft, ben je verlost van de wet. Dat zal waar wezen, natuurlijk. Die wet is vervuld door Christus, ook voor mij. Maar dan? Kan ik dan gaan doen wat ik wil? Het hoort bij de vrijheid van de kinderen Gods, dat ze dat onderwijs, niet om daarmee de hemel te verdienen, maar dat ze dat onderwijs in de praktijk gaan brengen. Ze gaan die wet lief hebben. Ze gaan zien wat heeft de Heere het goed gedaan dat hij die geboden heeft gegeven. Ik kon ze niet vervullen, maar Jezus heeft dat voor mij gedaan. Gemeente, je kan onder de wet blijven liggen als een hond die is uitgesparteld. Maar dat is de dood. Dan ga je dood, dan ga je ten onder aan de wet. Maar Jezus is gekomen om iemand die onder de wet is te leren zeggen, Abba Vader. En als u dan de rest van het hoofdstuk nog eens doorleest, dan ziet u dat die Galaten de neiging hadden om toch weer een ander juk op zich te nemen. Om een andere leermeester, ook die met een knots regeerde, bij hem in de klas te gaan zitten. De dwaalleraars, laat u niet weer een juk opleggen. Je bent vrij. Vrij? Ja. Een kind van God mag alles doen. Een kind van God mag alles doen. Maar een kind van God zal niet meer alles doen wat zijn oude natuur hem ingeeft. Dat is nou de vrijheid van de kinderen van God. Ik kan alles doen, maar ik doe niet alles meer, omdat ik hem zo lief heb. Hem die mij genezen heeft. En dan kunnen mensen toch zingen, zoals we het al hebben gedaan. Welk een vrede heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Welk een vrede. Het is een vervulde wet. Het is de wet van Christus. Het is de wet voor mensen die mogen zeggen, Abba, Vader, laat ik voor altijd de uwe zijn. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Almachtige God, liefdevolle Heere, wat een missie hebt u uitgevoerd om mensen te verlossen van onder die wet vandaan. Heere Jezus, dat was een missie die met de dood zou eindigen. Dat wist u ook. Maar juist daarom was het een missie die volledig zou slagen. Want u bent opgestaan. U hebt de wet vervuld. En Heere, wat een wonder dat nu een mens die in u leert geloven door de Heilige Geest mag zeggen: Abba, Vader. Heer, we zijn soms nog zo schuchter. We voelen nog de sfeer in die oude klas onder de wet. We zijn soms nog zo bang en beducht. Maar als ik op u zie, Heere, die een vloek geworden bent voor ons, wat valt er dan veel van ons af? Zoals dat Kostaat al zong: in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonden vrij. O Heere, wij bidden u dat we niet blijven liggen, gevoelloos. Dan hebben we geen pijn, maar dan zullen we ook niet verlost worden. We bidden u, Heere, voor kinderen van u die erg schuchter zijn en die op goede momenten in het leven op u mogen zien en Abba mogen fluisteren, maar die op bepaalde momenten van het leven die wet weer zo op zich af voelen komen dat ze zich weer als slaaf gaan gedragen. Heere, laten we dat dan niet doen. Daarmee doen we uw werk te niet. We vragen u, Heere, of u ons ook bewaren wilt voor een vrijheid zonder grenzen. Een christelijk leven waarin alles lijkt te zijn toegestaan en de wet in het archief van het Oude Testament lijkt te zijn opgesloten. Heere, geef ons dat echte leven. We vragen u of u zijn wilt met allen die op deze dag moeten werken. We bidden u voor militairen die een missie hebben volbracht en die daar misschien best wel wat aan over hebben gehouden. Zegen hen met hun gezinnen. Zegen allen die op dit moment ook met de missie bezig zijn, soms op kleinere schaal. Zegen hen en zegen hun gezinnen, nu ze in het buitenland zijn. Heere, zegent u alle die in de gezondheidszorg werken en alle die geholpen moeten worden in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de zorgcentra en ook psychiatrische ziekenhuizen. Heere, wat is er een verdriet, een stil verdriet. En wat een voorrecht als er dan mensen zijn met helpende handen en liefdevolle harten. Zegen allen, Heere, die op deze dag op welke manier dan ook moeten werken en niet bij het gezin kunnen zijn. We bidden u voor mensen die waken voor onze veiligheid, zoals bij de politie, de brandweer en het ambulancepersoneel. Geef hen allen ook genade en kracht. En als zij ook gelovig zijn, geef dat ze dan nog iets van de Sabbat, van de zondag, kunnen horen of kunnen tot zich nemen. Zegent u ons, Heere, zo nu wij de laatste paar dagen van het oude jaar ingaan. Geeft u ons gezondheid en kracht. We bidden u voor de Pniel gemeente hier. Zegen dominee van der Rey en zijn gezin. Zegent u de kerkraadsleden met hun gezinnen en geef wijsheid en genade om in deze tijd de gemeente ook te wijden en voor te gaan. We bidden u voor de emeritiepredikanten in onze kerken. Ook hier in deze gemeente. Zegen hen, ook als ze door omstandigheden niet meer uit preken kunnen gaan. Ook dat is een stukje moeite om die opdracht terug te geven. Heere, wees hen nabij. En mogen zij ook dienstbaar zijn op een andere manier. We bidden u, Heere, of u de kinderen van de gemeente wilt zegenen die nu onder de dienst ook een programma hebben. Wilt u ook de kinderen al vroeg bij uw dienst betrekken. En dat de kinderharten die zoveel impulsen krijgen, ook via de moderne media, die zo vaak moeten reageren op wat ze horen en zien, dat die harten toch alsjeblieft ook open mogen staan voor u, Heere. Want er is een slagveld gaande om de ziel van onze kinderen. O God, en wie zal het winnen? Maar u bent machtig. Leg uw hand op de harten ook van onze kleine kinderen. En mogen zij schapen van u kunnen zijn en steeds meer worden. Hoort u onze gebeden, Heere, en gaat u met ons mee het leven weer in. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte nog een lofpsalm op de grote werken van de Heere met psalm 111, de versen 1 en 2. 111, de versen 1 en 2. Gemeente, ga dan u heen in vrede en draag daarin met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u en jullie zijn vrede. Amen.